Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky van der Gijp en een speciale gast.
Simon, geweldige voetballer, super creatief. Maar ook wel iemand die aan de bal wil hebben. En Malen is zonder bal natuurlijk, denk ik, de beste van allemaal die we hebben.
Er is dinsdag 26 maart en naast dat Oranje natuurlijk vanavond het opneemt tegen Duitsland, is er genoeg te bespreken in voetballand. Arne Slot zat gisteravond bij Rondo, wat zeer interessant was. En er moet een nieuwe bondsvoorzitter gekozen worden door de KNVB. En dat heeft nogal wat voeten in aarde, daar gaan we het straks over hebben. Maar laten we het eerst lekker over voetbal gaan hebben, over de wedstrijd tegen Duitsland. Nick van der Gijp, Bart Obbink, wat verwachten we ervan?
Ik heb er zin in, man.
Ja?
Ja, en ik heb ook heel erg... Het idee, mij bekruipt de afgelopen weken, dagen, toch ook wel het idee van, wat is het eigenlijk kut dat dit de enige echte test is die we nog hebben. Mm. Dat je IJsland en Canada zo meteen hebt. Want nu ook met al die blessures, je wil eigenlijk gewoon nog zo'n wedstrijd spelen.
Ja, maak je daar zorgen?
Ja, daar maak ik me wel een beetje zorgen om.
Ergens ben ik het met je eens, maar ergens denk ik ook, als je nu tegen Duitsland en Spanje oefent, ik krijg 2-3-0 op je kloten, ga je ook niet met een heel lekker gevoel naar dat EK toe. Terwijl je hebt nu één test en dan twee wedstrijden tegen IJsland en Canada, waarvan je zegt, goh, daar moet je normaal gesproken gewoon met een goed gevoel, gewoon rustig van kunnen winnen. Dat is misschien ook wel gewoon lekker voor het teamgevoel. Dus ik snap het. Het is voor het bouwen van een elftal misschien goed om die echte test te hebben. Maar ja, ik snap het wel dat het één nu echt getest en dan...
Ik ben benieuwd hoe goed het is voor het bouwen van je elftal om tegen IJsland en Canada te spelen.
Ja, op 6 en 10 juni is dat. Vanavond Duitsland. Het wordt wel een hele interessante test, want we hebben het gisteren gehad over Duitsland tegen Frankrijk.
Ja.
Dat ze ontzettend goed speelden. En Nagelsmann start waarschijnlijk met dezelfde elf.
Ja, nou, ik ben vooral benieuwd naar Nederland, heel eerlijk zelf, want... We gaan nu natuurlijk waarschijnlijk weer in die 5-3-2 starten. En ik denk dat dat best zou kunnen werken tegen dit Duitsland. Want wat je zag is dat Duitsland inderdaad ontzettend veel creativiteit had. Aan de linkerkant ook heel veel diepgang met Mittelstedt. En ja, normaal gesproken zou je moeten zeggen dat met dit systeem, dat hebben we onder Van Gaal ook gezien, dat het verdedigend in ieder geval vrij waterdicht is. En met de kwaliteit die wij hebben, is dat helemaal niet ondenkbaar. Dus ik denk dat wij best wel goed dat kunnen counteren, dat spel van de Duitsers. En dan ben ik benieuwd of we daarna ook echt zelf kunnen gaan counteren, om het maar even mooi te maken. Ik denk dat dat het vooral is. Kunnen wij zelf gaan voetballen? Ik ben nog niet zo bang dat we worden weggespeeld.
Op zich is dat wel een mooie insteek, toch? Dat we dat als Nederland, of hoe jij het in ieder geval zegt, dat je als Nederland tegen Duitsland moet en dat jij vooral naar jezelf... Dat jij vooral naar jezelf zou kijken.
Ja, maar dat moet je altijd doen. Naar jezelf kijken. Dat is altijd zo'n mooi cliché. Maar...
Ja, ook als Duitsland wel favoriet is.
Vind je Duitsland favoriet?
Ja, denk het wel.
Vond
ze echt heel goed tegen Frankrijk.
Ze waren heel goed tegen Frankrijk. Maar hoeveel interlands hebben ze ervoor niet gespeeld waar ze totaal geen indruk in konden maken?
Zeker, maar datzelfde geldt een beetje voor Nederland, toch?
Nou, Nederland heeft... Kijk, er is wat negativiteit rondom Nederland... Maar volgens mij heeft Nederland een best prima kwalificatie gedraaid uiteindelijk. Ja. Wint Nederland.
De uitslagen zijn goed.
Ja, maar dat is toch het belangrijkste? Uiteindelijk.
Ja, oké. Maar je moet daar ook een beetje doorheen kijken, toch?
Kijk, in een competitie ben ik het helemaal met je eens.
Maar de kwalificatie is een soort competitie, toch? Het is een langere periode en er zit niet echt vooruitgang zat erin.
Okay, hoeveel wedstrijden is een kwalificatie? Is dat 8 wedstrijden?
10 volgens mij.
Ja. 10. En EK heb je straks, als je hem wint, ook 8 wedstrijden, zeg maar. Ja, ik weet niet of het dan heel belangrijk is om nu richting het EK... ik denk dat het resultaat...
Ja, maar het zijn natuurlijk wel op het EK grotere tegenstanders. Meer tegenstand dan je in zo'n kwalificatiereeks hebt.
8 wedstrijden, ja.
Dus daar 8.
Nee, ik denk echt dat het vooral het belangrijkste is dat je... laat zien dat je echt gewoon opgewassen bent tegen de Duitsers. En dat je in ieder geval nooit... Ja, Nederland heel goed aan doet om zich sowieso zeker te maken dat, ik denk dat wij een land zijn wat nooit weggespeeld hoeft te worden. Daar hebben wij, onze verdediging is daar te goed voor.
Vind ik ook.
En we hebben ontzettend veel creativiteit voorin die altijd een goal kunnen maken. En dat gaat niet het mooiste voetbal opleveren. Maar in Nederland tegen de grote landen. En dat kan het vanavond, is dat misschien wel de grootste test. Van oké, zelfs als we niet de betere ploeg zijn aan de bal, kunnen we dan die landen met onze speelstijl heel moeilijk gaan maken. En dat is niet des Nederlands. Maar dat is wel, denk ik, hoe we het moeten gaan doen.
Dat is natuurlijk ook een hele prima tactiek. Hè? Je hoeft niet daarbij altijd uit te gaan van wij moeten het spel maken.
Nee, maar dat was wel wat Koeman wilde aan het begin toen hij weer begon als bondscoach. Dat was natuurlijk wel het uitgangspunt. We gaan druk zetten. We gaan hoog op het veld staan.
Maar zelfs tegen kleinere landen is dat niet echt gelukt. Of niet.
Zelfs tegen Schotland.
Zonder dat we heel negatief hoeven te zijn. Want inderdaad, de resultaten waren er wel gewoon. Ja. Alleen qua het spel wat Koeman wilde spelen, dat is hem nog niet gelukt.
Nee, en dan heeft Van Gaal uiteindelijk toch achteraf ook gelijk gehad met speelsters, want Koeman valt er toch weer op terug.
Louis heeft altijd gelijk.
Nou, dat sowieso.
De laatste keer dat Louis van Gaal geen gelijk had, is echt ontzettend lang geleden. Het wordt wel sowieso heel interessant, want natuurlijk wat andere spelers dan de wedstrijd tegen Schotland. Bart Verbrugge was al duidelijk. De Ligt gaat spelen op die rechte centrale plek. Ja. En Malen, Dumfries lijken ook wel in aanmerking ervoor te komen.
Wel dat gisteren nog over Frimpong. Het is toch ook super vreemd dat je nu De Ligt laat starten in een vijfmans defensie.
Nou, hij zat bij de persconferentie. Hè? Ik neem aan dat je die gezien hebt. En daarin zei hij van, ik heb wel een beetje spijt eigenlijk van die opmerking die ik vorige keer tijdens het WK of in aanloop naar het WK gemaakt heb. Dat ik misschien niet op mijn best ben in een driemans verdediging. Ik was daarin misschien gewoon iets te eerlijk, omdat ik gewend was om in een viermans verdediging te spelen. Nu kwam ik in een vijfmans of driemans, hoe je wil. En daar kwam ik niet super goed uit de verf. Nee. Ik heb daar eigenlijk spijt van. Ik was veel te eerlijk over wat ik op dat moment, waar ik zelf een klein beetje aan twijfelde. Mm. En daardoor is nu het stempel op mij geplakt dat ik het niet kan als rechtercentrale.
Hij was wel eerlijk. En ik geloof daar nog steeds wel in dat hij niet gemaakt is voor een systeem met drie verdedigers. Daar komt hij gewoon niet.
Maar kan hij het dan niet worden? Hij is er misschien niet voor gemaakt, maar zou hij dat niet kunnen worden? En is hij dan niet nog steeds heel erg goed?
Nou ja, zolang jij verdedigers hebt die wel in dat systeem op een plek zijn. De Vrij heeft laten zien. Nou, doet dat bij Inter. Mm-hmm. Geertruida voelt zich prima in dat systeem. Is natuurlijk sowieso een hele dynamische verdediger. Nou ja, dan met alle respect voor De Ligt, ligt daar weinig perspectief voor hem, denk ik persoonlijk. Ja. Maar misschien zullen jullie.
Maar wat jij zegt, dat het dan gek is om hem nu te laten starten, dat vind ik dan weer niet. Want je wil wel, ik ben dan wel weer benieuwd, en ik denk Ronald Koeman dus ook, van hey, ik heb hem al een tijdje niet in het systeem zien spelen, of in ieder geval niet bij Oranje. Ik ben wel weer benieuwd hoe die er nu in staat en wat voor ontwikkeling die heeft doorgemaakt. Dus ik vind het helemaal niet gek om dan nu voor De Ligt te kiezen.
Ja,
als je moet spelers testen om te weten wat je aan ze hebt.
En je wil hem er wel bij hebben, toch? Ja. Matthijs De Ligt hoort bij deze EK-groep. Ja. En dan inderdaad denk ik wel dat het goed is om hem wel te laten spelen.
Dat is zo, maar ja, ik ben bang voor hem. Al speelt hij vanavond een geweldige wedstrijd, dan denkt Koeman straks nog steeds, ja, ik heb De Vrij en Geertruida, waarvan ik weet dat ze in dat systeem altijd presteren. En dat is De Ligt op dit moment.
Ja, maar je zet hem nu ook niet in de basis om daarna basis meteen hem ook basis te zetten op het EK als hij nu een goede wedstrijd speelt. Je zet hem in de basis nu om te kijken wat je aan hem hebt en wat je aan hem kan hebben als er iemand uitvalt. Als je
misschien ook om hem vertrouwen te geven zelfs.
Om hem, ja, precies.
Ja, jongens, het is toch heel raar, want we zeggen net allemaal, dit is de echte test richting het EK. En dan ga je dus niet je beste elf opstellen.
Nee, maar dat is het. Dat is niet wat er gezegd wordt. Het is de enige echte test qua grootte van tegenstanders. Ja. Alleen die keuze die er is gemaakt is, we spelen tegen Schotland en we spelen tegen Duitsland. En daarin doen we twee keer iets anders. Dus ja, het is niet van, ik test nu mijn EK-basis. Dat is het niet.
Maar dat was wel logisch geweest, toch? Om tegen Schotland.
Ik zou het ook anders ingericht hebben. Ja. Ik snap wel wat je bedoelt. Alleen dat is niet hoe Koeman deze twee wedstrijden is aangevlogen. Nee. Dus daarin snap ik dan wel zeker dat je dit soort jongens, die gewoon grote spelers zijn in topvoetbal, dat je die en voor hen test en voor jezelf ook nog eventjes. Ik ben wel heel erg benieuwd naar Malen. Want ik denk dat het dus voor De Ligt zal niet zo snel spelen nu om in de basis te gaan starten. Maar bijvoorbeeld een Donjan Malen, die speelt daar wel een wedstrijd voor die heel belangrijk kan zijn voor hem.
Ja, en hoe lekker is het dan al dat je tegen Schotland ook al zoveel indruk maakt in je invalbeurt. Het was niet alleen die goal die trouwens prachtig was, maar die paas op Koopmeiners was natuurlijk dat is niet de Donjo Malen die ik ken. En dat bedoel ik in een positieve manier.
Fantastisch.
Ik ken Donjo Malen als een hele doelgerichte, directe aanvaller. Maar in die paas van Koopmeiners, daar zat ook heel veel
klasse.
Gochme in.
Ja, maar eerst die beweging en dan binnen een seconde dat zien. En die bal perfect neerleggen op de linker van Koopmeiners.
Ja, en als hij dat... Nou, je kan zoiets nooit 90 minuten volhouden, dat niveau, zeg maar. Nee. Maar als hij kan laten zien dat niveau tegen Duitsland ook aan te kunnen tikken... Ja, dan valt er voor mij oprecht geen twijfel meer dat hij echt gewoon moet gaan spelen op het EK. Omdat ik denk dat hij een heel ander soort aanvaller is dan we nu hebben spelen. Met Gakpo heb je een aanval die creatief is, geweldig. Maar ook niet in de diepte per se het grootste gevaar is. Simons, geweldige voetballer, super creatief. Maar ook wel iemand die aan de bal wil hebben. En Malen is zonder bal natuurlijk, denk ik, de beste van allemaal die we
hebben. Harde keuzes moeten er gemaakt worden, hoor.
Hey, je zag ook, het werd ook bij Rondo benoemd, toch? Dat Nederland werd gevaarlijk tegen Schotland als Memphis zich iets liet uitzakken. En daar kan je natuurlijk Malen ook geweldig gebruiken. Die dan er in de diepte overheen gaat wat Simons minder heeft, wat Gakpo minder heeft. Dus ja... Ik ben benieuwd.
Ik ging al heel veel over Xavi Simons. Dat Koeman ook zei, ja, als er iemand echt goed wil spelen, dan is hij het. Ik vond het goed hoe Koeman dat zegt. Want als alle verhalen die we horen over Xavi Simons, is dat hij mentaal natuurlijk of de ultieme drive heeft, zeg maar, om te slagen. En dat hij er alles voor over heeft. Dan is de kritiek soms wel heel erg hard. Ik denk dat je heel goed kritiek kan hebben op hoe iemand speelt.
Ja.
Maar niet op de mindset waarop hij speelt. Ik denk dat je dat bij hem net niet kan zeggen. Maar als ik jullie zo hoor, van best wel wat opties voorin. Wat zijn die voorste drie dan voor jullie op het EK idealiter? De nummer 10 en de twee spitsen.
Ga je maar eerst.
Ik zou denk ik, het ligt er een beetje aan waar we het gisteren over hadden. In hoeverre Simons nog kan overtuigen in deze laatste drie interlands voor het EK. Als hij daarin zo'n vorm iets wat laat zien... Dan zou ik voor Simons...
Klein beetje is al genoeg.
Ja. Gewoon meer dan we de afgelopen periode hebben gezien. Dan zou ik Simons op 10 zetten. En ik denk Malen en Memphis daarvoor. Ga ik proberen.
Geen Gakpo.
Ja.
Ik neig daar wel naar. Het grootste twijfelgeval zit er dan nog bij mij. Of het Gakpo of Simons is. We zien Gakpo natuurlijk bij Liverpool ook in die rol. Die ontzettend inzakt, middenveld inkomt. Dus die zou die positie op 10 natuurlijk ook heel goed kunnen invullen. En dat is ook meer iemand die als Memphis inzakt, die misschien iets comfortabel is in de spits.
Ja.
Dus dat lijkt me ook nog een serieuze optie. Maar eigenlijk is Memphis en Malen is voor mij...
Ideaal spits.
Ja, dat is voor mij wel het ideale spits.
Ik vind het heel erg jammer dat we Koopmeiners niet aan het werk zien.
Ja.
Daar was ik ook heel benieuwd naar.
Ja, die is,
op die teampositie.
Helaas terug naar Atalanta. Klein nieuwtje nog. Michael Reiziger gaat tijdens het EK als assistent mee.
Ja.
Jullie reactie?
Nou, wel leuk hoe het is gegaan. Dat hij zichzelf een beetje... Ja, ik ben toch vrij deze zomer.
Ja, ik vind het echt mooi, man.
Ja, ik vind dat ook mooi, man.
Ja, hij doet bij Jong Oranje natuurlijk ontzettend goed. Er wordt alleen maar gewonnen eigenlijk. Ik zou af en toe kunnen zeggen van misschien een beetje kleine overwinningen in deze matige pool. Maar ze winnen in ieder geval wel. En ik vind het een mooie gozer bij die All Access video's van Jong Oranje. Zeker een kijktipje om dat te doen. Nog één klein dingetje. Wat leuk is vanavond. Alle spelers van de selecties van... De Nederlandse en Duitse selectie van 19? Nee?
Ja. Nee. Ik,
1974, de WK-finale, zit op de tribune.
Oh, echt? Oh, dat is echt. Dat is wel heel vet.
Vind ik een mooie.
Tof gedaan.
Overigens, Reiziger, als we toch bezig zijn om te tippen naar die All Access video's, ook een met open vizier over Reiziger, of met Reiziger. Twee delen.
Zetten we even
Alex Verstoor in gesprek met hem. Ook twee mooie podcasts.
Twee mooie podcasts. Heb je nog genoeg... om te luisteren.
Zo is het.
Voordat je die af hebt. We gaan naar de beste trainer van Nederland. Nee, sorry. Ik kom even niet later. Arne Slot zat gisteravond bij Rondo. En het was wel echt weer heel interessant hoe Arne Slot daar zit. Ik las iemand op Twitter die zei van het is jammer dat hij eigen hoofdtrainer is. Want als analist zou het fantastisch zijn als we hier elke week van mogen genieten. Maar ja, het ging eigenlijk over verschillende onderdelen. Over Oranje was hij heel analytisch. Was heel interessant, denk ik. Bijvoorbeeld over Reinders. Maar het ging natuurlijk ook over Feyenoord en over PSV.
Ja.
En het imitatievoetbal. Wat vonden jullie daarvan?
Klein, hè? Ik vind dat... Kijk...
Want vertel even de context erbij.
Nou, de context is dat... Slot zei van... Als, achtervolger probeer je altijd de kampioen te imiteren, omdat je hetzelfde wil presteren. Dus hij gaat ervan uit dat PSV Peter Bos heeft aangesteld, omdat zij hetzelfde soort voetbal wilde gaan spelen als Feyenoord, omdat Feyenoord daar kampioen mee is geworden. En even met alle respect naar dokter professor Arne Slot, dat zijn wel heel veel schouderklopjes, hè? Voor jezelf. Vind je niet?
Ja.
Kom op, man. Dan ga je dus eigenlijk wat je zegt is, ja, wij, kijk, ik heb ervoor gezorgd dat wij zo goed voetbal speelden, dat zijn we gewoon na gaan doen. Dat is,
nee, maar ik snap, ik weet niet of hij precies dat helemaal bedoelt, maar ik snap wel heel goed wat hij zegt van, ja, je kijkt toch, als ik nu een club zou hebben, kijk je naar wat succesvol is.
Ja. Ja,
en dan kijk je naar een soort speelstijl.
Het is wel een trend te noemen in het wereldwijde voetbal, in het Europese voetbal. Dus het is heel raar om dat per se jezelf aan te rekenen.
Ja.
Dat vind ik wel een stap.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk niet dat hij het zo helemaal precies zo bedoelt.
Nee, maar het kwam er wel zo uit.
Nee, ja, en Peter Bos, en daarbij was Peter Bos misschien wel de beste Nederlandse trainer beschikbaar. Mm-hmm. En iemand die al 10 jaar of meer, 20 jaar dat voetbal speelt.
Daarom, en daarom kan ik me bijna niet voorstellen.
Hij zei ook niet dat Bos hem imiteerde. Nee, want dat werd daarna nog gevraagd inderdaad. Dat zei hij echt niet. Hij zei dat PSV Feyenoord imiteerde door Bos te halen.
Ja, en tenslotte, hij kon het ook niet laten om nog even het budget te noemen van PSV.
Hij blijft het doen.
Dat vind ik geen geweldig trekje.
Nee.
Want hij is altijd, en dat is niet alleen bij PSV nu, hè, dat doet hij bij Ajax ook vaker, ook vorig seizoen, dat hij vaker benoemt van, ja, maar wij hebben niet het budget. Ik kan me nog herinneren met dat Ramai volgens mij door Ajax werd gehaald. Ja, die halen een derde keeper voor 10 miljoen. Mm. Maar dat soort steekjes. En dat heeft hij helemaal niet nodig, want het is een geweldige trainer. En je hoeft je niet altijd te richten op wat je tekort komt. En het is goed om intern de lat hoog te leggen. En te zeggen van oké, wij moeten hier naartoe. Wij moeten ook naar een positie komen waar wij dat kunnen doen. Daar is niks mis mee.
Want het argument klopt op zich.
Ja, het is wel gelijk. Ja, natuurlijk.
Alleen dat moet je inderdaad, denk ik, en dat zal hij waarschijnlijk ook wel doen. Intern kan je dat natuurlijk zeggen van ja, jullie verwachten een kampioenschap. Dit is waar we mee moeten concurreren.
Ja, dat is heel goed. Maar hij doet het al, of nou persconferenties is of nu bij Rondo. Hij doet het echt vaak. En ja, ik vind dat niet een hele goede eigenschap. En dat is wel een van de weinige dingen waar ik me wel aan kan irriteren bij de professor. Want dat was hij wel gisteren.
Ja, ik vond hem wel heel goed over voetbal inhoudelijke zaken. En als je hoort wat voor spel die speelt en wat zijn visie is. En bijvoorbeeld ook over Quinten Timber.
Ja.
Vond ik heel interessant. Ik vond het ook leuk dat onderwerp werd gekozen. Want het is natuurlijk makkelijker om bijvoorbeeld een Santiago Jiménez er natuurlijk weer bij te pakken.
Bijvoorbeeld nog een keer over Wiever te hebben. Ging het wel even over richting Oranje, maar niet per se zijn rol bij Feyenoord.
Nee, en over Wiever zei hij dat zijn plafond echt extreem hoog lag. En hij noemde bijvoorbeeld de categorie Arsenal, dat best aan het einde van het seizoen.
Over Timber.
Ja, over Timber. Ja, als Timber zo door blijft gaan, dat gewoon haalbaar is.
Ja, dat is best wel een uitspraak, vind ik, omdat er zijn geen Feyenoord-spelers in het verleden geweest onder hem die stap zo groot hebben gemaakt. Maar dat Timber, die ontwikkeling die hij maakt, is natuurlijk ongelooflijk. Maar ik vind wel dat hij in zeker Europese wedstrijden, vooral Roma, daar zag je nog wel dat het, ondanks dat hij fysiek in de Eredivisie inderdaad zoveel indruk kan maken, dat op een hoger niveau, dat verschil toch wel iets minder groot is. En dat hij daarmee wel veel van de kracht van zijn spel eigenlijk mist. En tuurlijk, op zijn leeftijd kan je nog zoveel groeien en kan je nog zoveel sterker worden en zoveel ontwikkelen, dat ik niet uitsluit dat hij dat niveau kan gaan halen. Maar die wedstrijden hebben mij wel aangetoond dat niveau nog wel.
Dus jij bent er niet mee eens?
Nee, ik ben het niet mee eens dat hij een stap naar Arsenal zou kunnen maken. Dat vind ik echt.
Ook niet als, want dat gaat natuurlijk niet om een basisplek, maar.
Nou, ik denk niet als je 22 is, Timber, volgens mij. Als je 22 bent, dat je ergens op de bank moet gaan zitten. Of het nou een topclub van de Premier League is. En tuurlijk leer je heel veel van niveau van de spelers om je heen. Maar hij zou, net als Kukçu, wat op dit moment nog niet helemaal gelukkig gaat. Daarover zei Slot ook, dat komt echt nog wel goed. Zo'n soort stap naar, en dat hoeft niet naar een Portugese competitie te zijn, maar naar een klein treetje lager. Dat beter is voor zijn ontwikkeling. Dus ja, dat zou ik liever zien. Maar
ja, of nog een jaar bij Feyenoord blijven.
Als jij naar Arsenal kijkt?
Ja, wat je zegt, ik zou hem nu nog niet aantrekken. Omdat je ook als Arsenal zijnde, hij gaat daar gewoon niet veel spelen. Met de opties die we nu daar op het middenveld hebben. Dus ik denk dat echt nog te vroeg komt. Ik denk wel dat de potentie er eventueel zit. Maar ik zou, als ik hem was, Of een tussenstap maken of nog bij Feyenoord blijven en niet nu al naar zo'n club vertrekken.
Ja.
Ik zou dat ook zonde vinden, man. Want je wil niet dat hij de stap te vroeg maakt, dan inderdaad niet speelt en dat uiteindelijk de niveau, dat die uiteindelijke potentie die hij heeft, niet gaat halen. Dus ik hoop voor hem en voor mezelf en voor ons en voor alle voetballiefhebbers dat hij nog even wacht met die stap en topclub.
Het ging dus over de stap van Timber. Het ging ook over de stap van Arne Slot zelf. Of in ieder geval over zijn ambities. Hij noemde natuurlijk dat hij vooral het voorbereiden van spelers en het doorontwikkelen van jongens, dat hij dat heel leuk vond.
Ja.
Maar ik vond het wel mooi dat hij daar heel specifiek benoemde. En winnen, eigenlijk is dat toch wel het meest belangrijke, dat dat erbij komt. Want anders is er eigenlijk niet zo heel veel aan. Ik vond het mooi dat hij dat zei, want er wordt natuurlijk heel vaak ook link gelegd tussen, oké, trainers zoals Slot, die focussen heel erg op het proces en zo. Dat winnen was wel echt, echt het meest belangrijk.
Ik vond het ook leuk om te horen. Op een gegeven moment werd hem gevraagd of hij ooit bondscoach zou willen worden. En toen was een van de voorargumenten van ja, het is wel leuk, want je wint veel.
Ja. Uiteindelijk is het allemaal daarop gestoeld. Maar het leek niet echt alsof hij nou, alsof die hinten richting een einde.
Nee, dat vond ik helemaal nog niet. En wat ook wel interessant is, wat hij zelf zegt om over na te denken, is dat hij het doorontwikkelen van spelers, dat hem heel veel voldoening geeft. Mm-hmm. En dat is ook al misschien een reden dat Feyenoord voor hem op dit moment de perfecte club is. Omdat hij hier en veel wint. Speelt in principe voor de titel. Mm-hmm. En PSV is zo uitzonderlijk dit jaar dat het niet kan. Je speelt Europees. Je hebt een finale gehaald daar. Je gaat een bekerfinale spelen. En om nu een stap te maken naar een ploeg waar je dus en voor de prijzen kan gaan spelen. Maar ook spelers kan blijven doorontwikkelen. Want zeg maar, dat is anders dan als je nu een topclub gaat trainen. Want daar gaat het niet om spelers doorontwikkelen. Want die spelers zijn ontwikkeld. Mm-hmm. Je kan ze natuurlijk altijd beter laten spelen. Mm-hmm. Maar dus ik weet ook niet wat voor club bij hem zou passen. Zeg maar, past hij dan meer bij, stel Xabi Alonso gaat weg bij Leverkusen. En die moeten nu weer gaan doorontwikkelen, nieuwe spelers gaan kopen. Is dat een stap voor hem? Dat zou ik bijvoorbeeld
dat lijkt mij ook de
bij hem vinden passen. Ja. Want dat is nog wel een ploeg waar je spelers kan gaan ontwikkelen. Dus ik zou hem ook gewoon, ik wil hem ook niet zien ondergaan bij een topclub.
Maar je moet er niet aan denken dat hij naar Chelsea zou gaan. Dat zou afgelopen zomer Tottenham ook niet echt, denk ik. Ik zou dat gewoon niet snel aanraden. Ik vind het ook wel heel vet dat Ange daar zit.
Ja.
Maar dat hij bij een Chelsea terecht zou komen, ja, ik zie dat ook niet echt voor me. Ja. Als een hele goede stap. En ik denk dat Slot een ontzettend goede trainer is. En misschien zou hij het ook kunnen laten slagen daar. Maar ik denk dat hij een veel betere trainer is inderdaad voor de Leverkusen.
Leverkusen is ook gewoon vergelijkbaar met Feyenoord in dat opzicht.
Dat zien we toch ook heel vaak bij Guardiola. Zei het laatst gewoon interviews met over Bielsa. Die ook gewoon graag klussen neemt bij clubs waar nog zoveel groei en rek in zit. En dat is misschien voor heel veel trainers ook wel gewoon het leukste.
En waar ook niet de hele heftige druk op zit. Je moet kampioen worden.
Nee, want dat is natuurlijk,
dat is er bij Feyenoord niet echt.
Nou,
minder dan bij PSV en Ajax. Ook omdat hij de hele tijd benoemt, budgetten zijn minder.
Ja, dat is door vorig jaar is dat wel een beetje
wel omhoog gegaan.
Ja, tuurlijk. Maar natuurlijk is het lat omhoog gegaan. Maar ik snap wel dat je, kijk, het is, de druk is minder dan bij PSV en Ajax, denk ik.
Ik denk wel dan bij Ajax.
Dat denk ik wel. Maar dan bij PSV, PSV is natuurlijk meer gewend om kampioen te worden.
PSV heeft de financiële druk meespeeld. Die Feyenoord natuurlijk, ja, ik denk dat door vorig jaar wel heel erg veranderd is. Daarvoor ben ik het volledig met je eens.
Ik geloof wel dat het inderdaad misschien iets minder is, maar de druk is bij Feyenoord wel echt flink groter geworden de afgelopen jaren.
Maar goed, dat zou bij een club als Leverkusen dan inderdaad perfect zijn.
Ja.
Maar het leek er een beetje op of als die hint op nog een jaartje bij Feyenoord. En dat zou,
dat is voor
zou
jullie
lekker zijn, hè?
Voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt, zou dat ongelooflijk goed zijn.
Ik vind het iets minder, maar
ja, dat snap ik. Je zou hem misschien wel graag bij Ajax zien.
Nou,
kan ik me goed voorstellen. We moeten het even over het bondsvoorzitterschap van de KNVB hebben. Natuurlijk is het de afgelopen weken daar best wel veel over gegaan. Frank Pauw, oud-politiechef, die werd natuurlijk vanuit de KNVB naar voren geschoven om kandidaat te worden.
Ja, als enige.
Toen hebben we natuurlijk in bijna alle stadions in Nederland veel spandoeken gezien. Veel ophef, vooral vanuit supporters. Omdat Frank Pauw zich heel vaak heeft uitgesproken om supporters, delicten, maar ook gewoon problemen rondom stadions veel harder aan te pakken. En,
Uit supporters te weren. En eigenlijk heel veel dingen die supporters niet leuk vinden. Alleen, wat denk ik wel belangrijk, wat denk ik het allerbelangrijkste is, want er is nu superveel kritiek op Frank Pauw en dat die de...
Vooral vanuit voetbalsupporters.
Yes, ja. Vooral vanuit voetbalsupporters. Maar wij zagen een tweetje van Short Mossou gezien en die bracht daar heel veel nuance in. En ik denk dat het ook best wel belangrijk is dat wij dat doen. Want het gaat dus om de functie van bondvoorzitterschap.
Ja, wat nu je SP is geweest, yes, die treedt af.
Ja, wat een hele belangrijke functie is, want het is een functie die het topvoetbal, zeg maar, de betaald voetbal en het amateurvoetbal eigenlijk in één lijn moet krijgen. Zorgen dat alles daarin goed gaat, de KNVB vertegenwoordigen op evenementen. Maar die functie heeft niet zoveel te maken met supporterszaken. Nee. Dat is niet waar die functie om draait. En zelfs ik, en ik weet niet hoe dat met jullie zat, had op dit moment wel het beeld, door al die acties, dat het daarmee te maken had. Dat er zoveel kritiek op hem was, omdat hij dus zich zo uitsprak.
Nou is het nog steeds... dat daar gelaten. Het, helemaal mee eens. Goede nuance om te noemen. Maar dan is het natuurlijk nog steeds wel gekkig om Frank Pauw in dat opzicht als boegbeeld, als gezicht van je bond te hebben.
Nou ja, daarin wordt het natuurlijk heel interessant. Hè? Want jij benoemt al, het gaat inderdaad niet per se over supportzaken. De bondsvoorzitter doet samen met de directeur van het amateurvoetbal en de directeur van het betaalde voetbal, vormen die het bondsbestuur. Zijn vertegenwoordiger van de KNVB op internationaal, nationaal en regionaal niveau. En heeft de algemene leiding binnen de KNVB, leidt de vergaderingen en draagt bij aan het strategische plan van de KNVB. Dus dat is die gehele functie. Short Mossou had inderdaad een uitstekend draadje. En die zei ook van een bondsvoorzitter, daarvan wordt vooral verwacht dat naast een boegbeeld hij vooral bestuurder en diplomaat moet zijn.
Ja.
En daarin komen denk ik... wordt het denk ik heel grappig dat Hans Nijland erbij wordt gehaald. Die is natuurlijk als een soort tegenkandidaat gesteld door heel veel supporters in Nederland. Hans Nijland natuurlijk populair bij FC Groningen.
Ja.
Een man van het volk, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Natuurlijk jarenlang groot gezicht geweest van een hele grote club in Nederland.
Mm-hmm.
Die zei bij zijn afscheid, ik ben niet echt een diplomaat, ik moet er niet aan denken.
Ja.
Maar over Frank Pauw is dat natuurlijk ook interessant. Want... dat er zoveel mensen tegen jou zijn die in die voetbalwereld actief zijn, dat helpt ook niet mee op diplomatiek gebied natuurlijk.
Exact.
Dus dat maakt het heel erg interessant. Eigenlijk zou zijn benoeming, de benoeming van Frank Pauw, formaliteit zijn. Dat zou gebeuren op 28
maart.
Maart.
Dat gaat niet door, omdat de Passion in Zeist is. Op zich best een goed excuus, moet ik zeggen. Maar dat is nu 2 maanden dus opgeschoven, wat ik best wel extreem vind. Je kan het ook gewoon een weekje laten doen. En dat is voor dus al die mensen die dus tegen Frank Pauw zijn wel positief. Omdat zij nu dus eigenlijk 2 maanden langer de tijd hebben om een kandidaat te vinden.
Om Hans Nijland verder omhoog te duwen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Om Hans Nijland verder omhoog te duwen. Wat daarbij wel belangrijk is, omdat hij wordt nu heel groot overal geschetst als de kandidaat om dit te gaan doen. Alleen, hij heeft nog helemaal niet de stemmen verkregen om echt die kandidaat te zijn.
Ja.
Want je moet 10 stemmen hebben.
Ja,
van
handtekeningen.
10 handtekeningen hebben. En dat zijn van afgevaardigden uit of betaald voetbalorganisatie of de amateur afgevaardigden. Mm-hmm. Dat zijn er in totaal 60. Daar moet je dus 10 handtekeningen van hebben. En dan word je kandidaat. Maar Hans Nijland heeft die 10 handtekeningen nog niet. Dat inderdaad de hoop is. Want dat comité van voetbalsupporters. Mm-hmm. Die hebben hem naar voren geschoven. Hebben alle clubs aangeprezen van geef hem die handtekeningen. Want dan gaan we hem naar voren schuiven. Dus ja, dat is nog eigenlijk een kwestie van tijd. Waarschijnlijk voordat dat gebeurt. En dat is denk ik ook wel beter. Want het is natuurlijk helemaal niet wenselijk dat met zo'n belangrijke functie, dat er maar 1 iemand is die kandidaat is. Dus dat is heel positief.
Nee, in principe niet. Nou is er wel dat voordrachtscomité, dat is volgens mij ook, zijn ook 60 leden. Dus je zou ook kunnen zeggen, wij besluiten wie er een goede kandidaat zijn met z'n 60. Daar moeten jullie ons het vertrouwen in geven. Maar dan is het natuurlijk niet heel handig dat Frank Pauw diegene is. Want je weet dat je daar kritiek op gaat krijgen.
Ja.
Maar ik zie bijvoorbeeld wel in dat die leden misschien een betere beoordeling kunnen hebben dan een supporterscomité over wie nou die bondsvoorzitter moet zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld Just P, die hiervoor bondsvoorzitter was. Die komt ook uit de mediawereld bijvoorbeeld. Die komt helemaal niet uit de voetbalwereld. Nee. Dus ja, daar zit nog wel iets van nuance ook in. Van hey, misschien is het wel gewoon, misschien zou het wel prima zijn om maar 1 kandidaat voor te zijn. Alleen dan is het niet heel handig als dat iemand is waarvan je weet dat er zoveel weerstand op gaat komen.
Inmiddels is er ook een derde persoon die heeft aangegeven wel kandidaat te willen zijn. En dat is Jeannette van der Laan, oud-international van de Oranje Vrouwen namens D66 in de Tweede Kamer actief geweest. Zij is nu ook aan het onderzoeken of ze daarin mee kan gaan. Ook omdat ze het niet eens was met die procedure waarop het is gegaan. Gisteren las ik wel het een en ander dat bijvoorbeeld Arno Vermeulen zei van volgens mij is dit allemaal al gespeeld. Dat was het gewoon Frank Pauw.
Dat hadden ze inderdaad bij Hans Nijland vroegen ze er ook naar van de geruchten gaan inderdaad dat de clubs al een soort bondje hebben gesloten van wij willen dat Hans Pauw dat gaan doen, dus wij gaan allemaal stemmen.
Het ging vooral om de topclubs volgens mij.
Ja, ja. Die willen dat vooral. Wat niet heel goed is, denk ik, dat dat naar buiten komt. Want dat klinkt een beetje vreemd. Dat je al een bondje sluit van oké, wij gaan dit regelen en dan mag niemand tussenkomen.
Het is, eigenlijk is het allemaal niet heel nice toch hoe dit nu... Want het wordt nu een soort politieke verkiezing. Want Jeannette van der Laan komt er natuurlijk bij als vrouw.
Ja.
Waar ook heel veel van gevonden wordt. Zowel van dat zij zich kandideert puur als omdat zij een vrouw is, dat ook zou moeten. Dat niet de goede redenen zijn. Maar ook dat daar tegenover weer heel veel verzet komt. Omdat ze heeft zich ook wel eens uitgesproken voor Ajax bijvoorbeeld. Ja. Dat tegen haar ook weer heel veel verzet komt. Waarbij ik ook niet uitsluit dat het komt omdat ze een vrouw is. Bij Frank Pauw is er heel veel ophef tegen. Ja. Hans Nijland komt eigenlijk alleen maar omdat hij als tegenkandidaat opgeworpen is.
Mm-hmm.
Het wordt is een niet soort... helemaal de meest nice gang van zaken.
Nee, het wordt een soort populariteitsprijs. Ja. Wat Sjoerd Massou ook al.
Maar dan moeten we er ook zetten. Een enorme show omheen bouwen.
En dan gaan we gewoon...
Een soort nationaal festival.
Ja. Ja.
Soort The Masked Singer. En dan gewoon alle drie dan kijken wie er wint.
Nee, maar ja, er moet ja. Dan moet er echt iets van komen.
Ja. Zo vind ik een bondsvoorzitter.
Ja, nee. Daar hebben wij ervaring mee met dat soort programma's. Dus we houden KNVB? Ons gewoon beschikbaar. KNVB, mocht je nog een programma maken zoeken, wij houden ons... Houden ons aanbevolen. Ik zit wel te denken van... Nu was de Passion is natuurlijk op 28 maart.
Ja.
Maar als dat er niet was geweest... was er waarschijnlijk ook een kruistocht geweest natuurlijk. Tegen Frank Pauw door al die supporters. Dus hoe dan ook een kruistocht.
We kunnen ook een soort van spin-off van de Passion maken.
Met Jack van Gelder dan wel. Ja. Nou ja, dat lijkt me ook niet een heel goed idee. Ik hoop dat we het een beetje duidelijk hebben uitgelegd... van hoe nu alle dingen... de gang van zaken eigenlijk een beetje. En hoe het nu precies zit... Doel is dus voor zowel Van der Laan als Pauw als Nijland om die stemmen binnen te halen om überhaupt kandidaat te worden.
Ja. Nou ja, Pauw is al kandidaat, die andere twee moeten inderdaad nog 10 handtekeningen zien te vinden.
Gaat ze dat lukken?
Ja, Nijland denk ik dus wel.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk Nijland sowieso wel. Maar Van der Laan had ook al een paar handtekeningen, zei ze bij langs de lijn. Dus het wordt nog spannend.
En de grote vraag, even een voorspellingje voor jullie. Eind van de week denk daar antwoord dan op te hebben. Komt er nog een kandidaat bij?
Martin Aven.
Nee. Trekt hij wel. Nee, dat trekt hij nog niet. Al die hijsa.
Ik ben van Martin Aven.
Dat zou wel echt prachtig zijn. Maar ik denk dat er nog wel iemand bij gaat komen. Ik zou niet weten wie. Maar er is vast wel iemand die ook zo aandachtsgeil is.
Arno Vermeulen.
Arno Vermeulen. Maar waarom niet?
Nee, waarom niet?
Hij zou het zo kunnen. Ik wil jullie bedanken jongens voor deze SF Kick Daily. Morgen zijn wij er gewoon weer met een nieuwe SF Kick Daily. Dan gaan we terugblikken op Nederland-Duitsland. Wie weet is er wel weer een nieuwe bondsvoorzitter kandidaat bijgekomen. Kortom, tot morgen.
Ciao.